Broeders en zusters, goede avond allemaal. Het is een voorrecht dat we bij elkaar kunnen zijn in die naam van onze Heere Jezus Christus. En Hij wil vanavond ook een woord met u, met jou delen. En ik denk dat het een heel belangrijk woord is als het gaat over het maken van keuzes. Misschien ga ik een wat andere insteek maken dan dat u, dan jij had verwacht. Maar ik denk dat het je allemaal wel zal aanspreken. En het is ook heel belangrijk om toegerust te zijn om te midden van de complexe wereld waarin wij leven, de wereld wat minder complex te maken. Zodat het voor jezelf wat overzichtelijker wordt. Van welke dingen zijn nou in mijn leven belangrijk om te kiezen, om prioriteit aan te geven. Daar gaat het om. Keuzes maken heeft alles te maken met het stellen van een prioriteit. En ik wil vanavond eigenlijk 5 stukjes met jullie gaan behandelen. En ik ga de complexe wereld waarin wij leven, waarin zoveel vragen op ons afkomen, waarin wij zoveel stemmen horen vanuit de wereld, waarin wij geprikkeld worden met heel veel informatie, met heel veel dingen waar we over na moeten denken. Als je jong bent, als je wat ouder bent, als je getrouwd bent, als je een gezin hebt, hoe je situatie ook is, er komen steeds meer dingen waar wij keuzes in moeten maken. En het maken van keuzes begint ook steeds jonger. Dus de wereld wordt steeds complexer. En ik kom in nazorg en in het pastoraat heel veel mensen tegen die het spoor inmiddels een beetje bijster zijn. Nou, ik wil vanavond met jullie spreken over de schijf van 5. 5 dingen waar je prioriteit aan moet geven in het maken van keuzes. Als je deze 5 zaken helder hebt voor jezelf, dan hou je het vol tot de dag van de komst van de Heer in de lucht, of tot de dag van ons sterven. Het maken van keuzes. Ik moest in de voorbereiding denken aan mijn jongste zoontje Jesse. Ik heb 3 zoons. Maar Jesse is 3 jaar. En stel voor dat ik Jesse de keuze laat tussen een mooie kraan, een speelgoedkraan van, laten we even zeggen, 50 euro. En dat is een flink model. Die zet ik op de tafel neer, de salontafel. En ik leg een meter daarnaast een biljet van 500 euro. En ik zet Jesse tussen die 2 in, tussen dat biljet en tussen die speelgoedkraan. En ik zeg, je mag kiezen wat je wil hebben. Wat jij wil hebben, maak de keuze. Waar denken jullie dat hij voor zou kiezen? Hij gaat voor de speelgoedkraan. Dat denk ik namelijk ook. En waarom kiest hij daarvoor? Nou, die speelgoedkraan, die is zichtbaar. Die is tastbaar. Die is veel groter dan dat biljet van 500 euro. Daar heeft hij wat aan. En dat is logisch, het is een kind. Hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Hij kan nog niet verder kijken. Hij is nog niet in staat om de juiste keuzes te maken. Als hij nou die speelgoedkraan op de juiste waarde had geschat, en hij zou ook dat biljet van 500 euro op de juiste waarde kunnen schatten, als hij daartoe in staat zou zijn geweest, dan had hij hoogstwaarschijnlijk, we weten het niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk had hij gekozen voor dat biljet van 500 euro. Want daar had hij 10 speelgoedkranen voor kunnen kopen. Een heel simpel voorbeeld, maar nou komt de moraal van het verhaal. Doordat Jesse niet in staat is om de dingen op de juiste waarde te schatten, maakt hij de verkeerde keuze. Dus het is van belang dat wij de dingen van dit leven en alles wat op ons afkomt op de juiste waarde gaan schatten. Zodat we vervolgens ook de juiste keuzes gaan maken. Want wat het zwaarste weegt, hoe zeggen ze dat? Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Die zocht ik. Hartelijk dank. En wij vinden dat van mijn zoontje Jesse. Ach, het is een kind, zeggen we dan. Logisch dat hij verkeerde keuze maakt. Maar ik zie dat dit ook gebeurt bij mensen die tot wedergeboorte zijn gekomen. En die tot hun verstand zijn gekomen. En die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun persoonlijke Heer en Heiland. Die wegen ook de dingen niet op de juiste waarde. En als je de dingen niet waardeert op de juiste waarde, niet inschat, niet taxeert op de juiste waarde, dan maak je dus verkeerde keuzes in je leven. En voor Jesse zijn de gevolgen niet zo bijzonder. Maar als je als christen, met dat je ouder wordt, verkeerde keuzes maakt, dan heeft dat ook tot gevolg. Ja, wat heeft het tot gevolg? Het maken van verkeerde keuzes in het leven als christen heeft tot gevolg heel vaak geestelijke lauwheid, ingezonkenheid, matheid en uiteindelijk een afwijken, een afnemen in de toewijding aan onze Heer. Dus het onjuiste besef, een verkeerd besef van waarde van de dingen van dit leven heeft grote gevolgen. Het leidt tot verkeerde keuzes en die hebben tot gevolg geestelijke lauwheid, ingezonkenheid, gezapigheid. En hoe voorkom je dat nou? Dat voorkom je door prioriteiten te stellen in het leven. En prioriteit stellen heeft alles te maken met wat is nou het belangrijkste? Er zijn natuurlijk heel veel dingen in het leven belangrijk. Als je nou studeert, of als je net getrouwd bent, of als je kinderen hebt, of als je leiding geeft in de gemeente, of wat dan ook. Er zijn steeds fases in je leven waarin je andere keuzes maakt. Maar je moet voor jezelf steeds vaststellen, wat is nou het allerbelangrijkste op dit moment? Waar moet ik prioriteit aan geven? Nou, prioriteit is een beetje een lastig woord, laat me een definitie geven. Een prioriteit, wat is dat? Het volgende. Het is een zaak, een taak of een activiteit die belangrijker is dan een andere. En omdat die belangrijker is, voorrang heeft boven een andere om uitgevoerd of gedaan te worden. Ik ga hem herhalen. Een prioriteit is een zaak, een taak of een activiteit die belangrijker is dan een andere. En dus voorrang heeft boven een andere om uitgevoerd of gedaan te worden. En dat is belangrijk voor jezelf om daar een lijstje van te maken. Nou, ik heb een lijstje van 5. En we noemen hem vanavond even de schijf van 5. Een handvol. Je kan ze allemaal onthouden. En ik heb bij elke vinger, om het zo maar te zeggen, heb ik een tekstgedeelte. En ik wil echt, en ik hoop het, en het is mijn gebed, dat je die 5 dingen na vanavond meeneemt. En als je die 5 dingen vast of insluit in je hart en in je denken, dan zal het uiteindelijk impact gaan krijgen op je leven. Want het is heel aangrijpend, broeders en zusters. De ongelovige wereld waar wij in leven, en ook heel veel christenen vandaag, leren ons niet om de juiste keuzes te maken. Zou je dat goed onthouden? De ongelovige wereld leert het ons niet. Maar helaas moet ik zeggen dat ook heel veel mensen die zich vandaag christen noemen, ons niet leren om de juiste prioriteiten te stellen. Om de juiste keuzes te maken. Want heel veel christenen zijn vandaag ook slap geworden. En zijn lauw geworden. Zijn ingezonken. En daarom is het van belang dat we te raden gaan bij hem wie ons wel keuzes leert maken. En dat is de persoon van de Heer Jezus. Het vlees geworden woord. Hij leert ons keuzes maken. En ik wil je vragen om te beginnen je Bijbel open te doen in Markus 10. En dan lezen we het 17e vers. Ik ga je dus 5 dingen noemen met een streep onder ding. Want ik ga 5 dingen laten zien. Steeds komt dat woordje terug. Markus 10. Het 17e vers. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: één ding, daar komt de eerste, ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. De eerste van de schijf van vijf. Eén ding ontbreekt u. De Heere Jezus ontmoet hier de rijke jongeling. En het is heel belangrijk om te lezen wat Jezus van hem vindt. Hoe hij hem ziet. Hoe hij hem waardeert. Er staat dat Jezus hem lief had. En liefdevol keek hij hem aan. Hij verweet hem in die zin niets. Integendeel. Want alles wat deze rijke jongeling tot op dat moment gedaan had, was goed. En de Heere Jezus waardeerde dat. Maar één ding ontbrak hem. En dat is een aangrijpende werkelijkheid. De Heere Jezus die had precies door dat hij zijn hart gezet had op zijn geld. Hij had heel veel dingen gedaan van jongs af aan. Daarover ontving hij de goedkeuring van de Heere Jezus. En Jezus keek hem liefdevol aan. Maar hij wist dat het in het leven van deze jongeman op één ding vast zat en dat was zijn geld. En met alle dingen die hij wel had, ontbrak hem één ding en daar moest hij een keuze in gaan maken. En wat zegt Jezus tegen hem? Verkoop alles wat je hebt. Dat wil zeggen, doe weg alles waar jij je hart op gezet hebt. Neem je kruis op. Draag je kruis, dat wil zeggen de doding van ons eigen ik. Daar heb ik een van de vorige keren over gesproken. Het gekruisigde leven. En volg mij. Waar duidt Jezus hierop? Hij onderwijst deze jongeman het principe van algehele overgave. En dat is zo belangrijk ook voor ons leven. Te midden van alle keuzes die wij moeten maken, is dit vooral de keuze die in je hart moet vallen. Dat alles in je leven is overgegeven in de handen van God. En dat is een voorwaarde. De Heer Jezus, hij is ons voorgegaan. Hij heeft niet alleen onderwezen dat je je ten volle moet overgeven aan hem. Hij heeft zichzelf overgegeven. In de volheid van de tijd zei hij in Hebreeën 10: Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En de Vader zond hem uit. En hij heeft de wil van God van begin tot het einde volbracht. Hij heeft zichzelf helemaal overgegeven. En wat verwacht hij van degenen die hem volgen? Dat ze precies hetzelfde doen. Dat ze hun hele leven aan hem overgegeven hebben. Dat ze alles in zijn hand leggen. En deze rijke jongeman had heel veel dingen gedaan die de goedkeuring van Jezus konden krijgen. Ja, sterker nog, hij kreeg de goedkeuring van Jezus daarover. Maar één ding hield hij voor zichzelf. En dat was net dat onderdeel waar hij zijn hart, zijn zinnen op gezet had. En dat was in het leven van deze jongeman zijn geld. En ik weet niet wat het in jouw leven is. Maar te midden van al de keuzes die wij moeten maken en de prioriteiten die we moeten stellen, is deze de allerbelangrijkste. Dat je vanavond 100% zeker weet dat alle terreinen van jouw leven zijn overgegeven aan de Heer Jezus Christus. Dat alle terreinen van ons leven onder beheer staan van de Heilige Geest. Kijk, wij vinden ons al een hele pief, laat ik dan maar voor mezelf spreken, als wij iets van onszelf geven. Ik weet niet, ik dacht dat ik dat voorbeeld vorige keer gebruikt had, maar dat schiet me nu te binnen en dat past helemaal in dit gedeelte. Kijk, als ik iets van mezelf aan iemand uitleen, of dat nou een auto is, of dat whatever, als ik iets uitleen, dan vul ik me al een hele vent, of niet? Want ik geef iets van mezelf weg. Ik vergelijk het vaak met een... Stel voor dat mijn buren aan het klussen zijn en ik stel mijn gereedschap ter beschikking aan die buurman. Dan vind ik dat al heel wat dat ik dat heb weggegeven en dat hij dat gratis mag gebruiken. Maar stel dat hij volgende week bij me komt en hij zegt, Jacques, ik moet een plafondetje erin leggen en ik heb lengte nodig. Zou jij zelf een dag of twee dagen willen komen helpen? Kijk, dat is iets anders. Want dan vraagt die persoon mijn tijd. Dan vraagt hij mijzelf. En dan vind ik het moeilijker worden. Ik geef wel iets van mezelf weg. Dat vind ik al heel wat. Maar om mezelf helemaal weg te geven en om mijn tijd aan die ander te geven. Ja, mijn tijd is het kostbaarste wat ik kan geven. Dat is moeilijker. Wat vraagt de Heer Jezus van u, jou en mij? Voor al deze keuze. En dat moet bovenaan ons prioriteitenlijstje staan. Dat alle terreinen van mijn leven in zijn hand liggen. En dat is niet alleen die terrein, dat zijn niet alleen die terreinen die ik makkelijk uit handen geef. Maar dat zijn ook die moeilijke terreinen in mijn leven. En dat kunnen zonden zijn. En ik ga het lijstje niet opnoemen vanavond. Want stel, jij loopt precies het risico dat ik jou er niet opnoem. Maar zonden waar je aan gebonden bent, verslavingen of wat dan ook. Maar het kan zomaar zijn vanavond ook de pijn waar je mee te maken hebt uit jouw verleden. De wonden waar je mee te maken hebt, zielepijn, die jij niet over hebt gegeven in de hand van de Heere. En dat je misschien 90% van jouw leven in de handen van de Heer gelegd hebt, maar dat je 10% nog steeds voor jezelf houdt. En te midden van alle keuzes die je maakt, moet je vooral deze keuze maken. En de Heer Jezus, hij nodigt je uit om vanavond alles in zijn hand te leggen. Die makkelijke terreinen, maar ook die moeilijke terreinen. Die kamers die je zo openzet, maar ook die kamers die je liever gesloten houdt en voor jezelf houdt. Hij zegt hier, verkoop alles wat je hebt. Neem je kruis op je en volg mij. Het eerste is dus dit, dat wij komen tot algehele overgave. Jeremia 29 vers 13 zegt, u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Spurgeon, die ken je allemaal wel, die heeft gezegd, iemand die de Heer Jezus nog niet gevonden heeft, die de Heer Jezus nooit gevonden heeft, hij zegt die heeft nooit oprecht gezocht. Iemand die met zijn hele hart de Heer zoekt, die zal hem vinden. Iemand die zijn hele hart, zijn hele leven in beheer van God stelt, onder beheer van de Heilige Geest, die zal de kracht van de Heilige Geest in zijn leven ervaren. Alleen God zoekt in ons leven een volkomen hart. En wat zien we bij die rijke jongeling? Die hield een deel voor zichzelf. Het overgrote deel was toegewijd aan God, maar een klein deel hield hij voor zichzelf. En Jezus prikte er dwars doorheen en hij zegt, geef ook dat terrein aan mij, neem je kruis op en volg mij na. Het principe van algehele overgave. En mijn vraag aan jou is, aan u is, waar zit het in ons leven op vast? Misschien dat er hier nog iemand zit die niet gered is. Die zichzelf nog niet heeft overgegeven. Waar zit het in je leven op vast? Jezus nodig je vanavond. En hij zei, word eerlijk voor mij. Ik heb van de week een avond, ik ben in Alblasserdam de Hebreeënstudie begonnen. De Hebreeënbrief ben ik aan het behandelen met Bijbelstudies. En van de week kwamen er twee jonge mensen naar mij toe. Die naar aanleiding van het appel wat ik had gedaan, hun hart aan de Heer Jezus wilden geven. En ik ben met hen in gesprek gegaan. En toen ik met hen sprak, merkte ik, ze houden iets verborgen. Ze willen de Heer aannemen, maar ze willen over een kloof heen stappen. En ik zei, ik wil voor jullie bidden, we gaan samen bidden, maar wat ligt er tussen jou en de Heer in? En toen kwam er van alles uit. wat het daglicht niet verdraagt. Ze moesten eerlijk worden voor God. En dat is vanavond ook zo. Wat ligt er tussen u, tussen jou en de Heere God in? Dat je hem nog niet hebt aangenomen in je leven. Dat je hem nog niet hebt toegelaten. Is er een blokkade? Beleid het vanavond. Leg het in zijn hand. Dat wat in het verborgen is. Maak het open. Breng het in het licht. Zodat de duisternis er niet over zal heersen. En je komt tot algehele overgave vanavond. Maar het kan ook zijn in het leven met de Heer. Dat er weer een oud patroon binnen is geslopen. En dat je zegt, Jacques, ik heb tijden gekend dat ik leefde in algehele overgave. Dat voor mijn leven niet God één ding ontbreekt je. Maar alles was in beheer van God. Maar dat je weer op... Dat er weer een oud patroon, een oud schema in je leven is gekomen. En dat je opnieuw vanavond die keuze moet maken. Ik wil alleen voor u gaan leven. Ik leef voortaan mijzelf niet meer. Wat verhindert je om vanavond opnieuw je eigen toe te wijden? Te midden van al die keuzes, broeders en zusters, is dit een hele belangrijke. Want dat ene ding wat in jouw leven ontbreekt, als je nog nooit tot algehele overgave bent gekomen, dat ene ding wat ontbreekt, luister goed, dat gaat bepalen waar je de eeuwigheid door gaat brengen. Je kan heel veel goede dingen hebben. Maar als jij over één terrein in je leven zelf het beheer wil houden en dat niet uit handen wil geven, dan gaat dat ene ding bepalen waar je de eeuwigheid door gaat brengen. En daarom, kom tot je heiland. Toef langer niet. Kom niet nu tot hem die redding u en jou biedt. Eén ding ontbreekt u, dat was de eerste. We gaan naar het tweede toe. Johannes 9 vers 25. Johannes 9 vers 25. En broeders en zusters, het gaat vanavond over keuzes maken. Maar ook dat ene wat ontbreekt, dat is een wilsbesluit wat je moet nemen om dat bij de Heer te brengen. Die rijke jongeling die kreeg de keus van Jezus om zijn rijkdom weg te doen, te verkopen. Eigenlijk is dit de boodschap om zijn hart er niet meer op te zetten. Die keuze werd hem voorgelegd. Maar hij koos daar niet voor. Over het maken van keuzes gesproken. Het tweede gedeelte, het tweede ding waar ik het over wil hebben. Het eerste was één ding ontbreekt u. Je kan ze allemaal op je vingers schrijven. Het tweede is één ding weet ik. We lezen in Johannes 9 vers 25 het volgende. En hij dan antwoordde en zei, dat is die blind geborene, of hij, dat is de Heer Jezus, een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Het tweede ding, wat voor jou heel zeker, heel duidelijk moet zijn, waar je prioriteit aan moet geven om dat zeker te weten, is dit. Dat je blind was en dat je nu ziet. Dat moet voor jou helder wezen. Daar moet je de hoogste prioriteit aan geven in je leven. Dat niet is, nou ja, zie ik nu wel of zie ik nu niet. Nee, ik was blind, maar nu zie ik de Heer Jezus. Hij heeft deze man genezen. Christus, de Messias. En het Joodse volk had kunnen weten, op grond van de profeten, dat de Heer Jezus de Messias was. Vanuit de profeten hadden ze kunnen vaststellen dat hij het was die van oude tijden af reeds was voorzegd. Over hem was geprofeteerd. Maar in tegenstelling tot dat ontkenden ze de wonderen van Jezus en wilden niet dat de menigte hem zou volgen. En dat is aangrijpend. De Heer Jezus die verrichtte tekenen en wonderen. De Hebreeënbrief zegt dat God voorheen door de profeten sprak. Hij heeft door de engelen gesproken, maar in deze laatste dagen spreekt hij door de Zoon. Dat is vandaag. En hij heeft dat nog bevestigd met tekenen en wonderen en vele krachten en gaven van de Heilige Geest. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt. Dus met andere woorden, het spreken van God moet al voldoende zijn. Maar alsof dat nog niet voldoende is, heeft hij dat nog bevestigd. Als extra. Nou, en door die bevestiging zou men helemaal overtuigd moeten zijn dat hij de Christus was, de door God gezondene. Nou, een van die bevestigingen, die extra bevestigingen, lezen we in Johannes 9. De blind geborene, hij wordt ziende. Alleen het volk erkent de Heer Jezus niet, maar ze erkennen ook niet het wonder dat hij gedaan heeft. En er ontstaat een discussie. En dat heeft deze man diep geraakt. En er was vrees voor de Joden. Want uiteindelijk gingen ze van de blind geborene naar zijn ouders toe. En van zijn ouders, die zeiden weer, vraag het hem zelf, want hij heeft de leeftijd. En toen kwamen ze weer bij hem terug. En toen was hij er, om het zo te zeggen, in de taal van 2015, helemaal klaar mee. En hij komt tot een besluit. Eén ding weet ik, wat jullie ook discussiëren, wat je er ook van denkt. Eén ding is voor mij glashelder. Over zien gesproken. Ik was blind, maar nu zie ik. Eén ding weet ik. Broeders en zusters, je kan heel veel dingen weten in dit leven. Je kan theologisch heel veel dingen weten. Je kan dogmatisch heel veel kennis hebben. Maar één ding niet zeker weten. Of je nou blind bent of dat je ziet. Ik ken een broeder die kwam naar me toe. En hij zegt, mijn vader heeft een nieuwbouwwoning. En hij heeft een extra heipaal laten slaan voor zijn theologische boekenkast. Om die op te vangen. Maar als ik vraag, bent u nou blind of ziet u al? Dan weet hij het niet te vertellen. Dus je kan dogmatisch heel veel weten. Theologisch denken zuiver te zijn. Maar ondertussen stekenblind zijn. Geestelijk. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. En ook dat is wat ook hier op de Veluwe aanwezig is. Deze blind geborene had misschien niet zoveel kennis. Had misschien niet zo'n groot bekeringsverhaal. Misschien heb jij het ook wel niet. Misschien kon hij er niet zoveel van vertellen. En daarnaast liet hij hier nog tegenaan dat ze het verhaal wat hij had niet overnamen. Je zou er toch moedeloos worden? Hij wist heel veel niet. Maar één ding wist hij wel en daar gaat het om. Ik was blind. En nu zie ik. Broeders en zusters, dit is zo van belang. Dat er één ding is waar je prioriteit aan moet geven in het leven. Te midden van alle keuzes moet dit vooral voor jou helder zijn, voor u helder zijn. Dat u ziende bent geworden. Dat je vanavond kan zeggen, op grond van het woord van God. Ik was blind, stekenblind. Ik zag het niet. Ik zag de heerlijkheid niet in Christus zoals Johannes dat zegt in hoofdstuk 1. We hebben zijn heerlijkheid gezien als hij het over de Zoon van God heeft. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Hij heeft onder ons gewoond. En dat is van belang dat je dat weet. En of dat nou een moment in je leven is. Ik ben heel radicaal tot geloof gekomen. Maar mijn vrouw Annette is heel langzaamaan tot geloof gekomen. En die heeft de Heer eigenlijk al vanaf haar jonge jaren gekend. Die heeft ook niet zo'n eertijds als ik gehad. Ik heb er veel meer last van nu. Zij leeft eigenlijk veel relaxter. Want ze heeft al die beelden van vroeger. Heeft zij niet bij zich. Ze heeft dat leven helemaal niet gekend. Dus hoe het is gegaan. Prijs de Heer ervoor. Het licht is opgegaan. Het maakt er even niet uit hoe het is gegaan. Maar als je vanavond maar één ding weet. Dat je ogen open zijn gegaan. En dat je hebt gezien op de koperen slang. Op de verhoogde slang. En wie op de slang zag, die was genezen. Of die dat nou met twee ogen deed. Of dat hij dat met één oog deed. Of die dat nou met veel pijn in zijn lichaam deed. Of weinig pijn. Of die nou dicht bij die slang zat. Of net om de hoek van zijn tentdoek. Keek, wie keek, die had het leven. En die werd genezen. Eén blik op Jezus en je hebt het leven. Je vertrouwen stellen op hem en je bent gered. Je overgeven aan hem en je hebt eeuwig leven. Hem toelaten in je hart, hem gewoon vanavond eenvoudig uitnodigen, zoals ik van de week met dat stel heb gedaan. En hij komt binnen. Maar dit moet je vooral weten. Mijn ogen zijn opengegaan. En daar moet je prioriteit aan geven. Er zijn zoveel mensen druk met van alles en nog wat. Ook op godsdienstig terrein. Maar ze zijn niet druk hiermee. Om dit zeker te weten. Petrus zegt, maak dan je verkiezing en je roeping vast. Beijver je, span je in, zet je in. Om dit zeker te hebben. En als dit helder voor je is, dan leef je ook een heel ander leven. Dan dat je maar voor goed blijft tobben. Is het nu wel waar of is het niet waar? En laat het dan zo zijn dat mensen je afwijzen. Deze blind geborene werd ook afgewezen. Maar je moet het hele hoofdstuk maar eens lezen. Zo indrukwekkend. Toen die eruit werd gegooid. Uit de godsdienstige wereld van destijds. Wie zocht hem op? De Heer Jezus. En dat is zo mooi. Misschien dat mensen helemaal niet onder de indruk zijn van je bekeringsverhaal. En nog minder van je theologische kennis of dogmatische kennis. Maar dat je wel over één ding kan spreken. Ik heb leven uit God ontvangen. Hij is door zijn geest in mijn hart komen wonen. Eén ding weet ik heel zeker. Te midden van alles wat ik niet weet, is dit glashelder. En misschien kan je ook nog wel vertellen, maar ik heb daar ook prioriteit aan gegeven. Er kwamen zoveel dingen in deze wereld op me af waar ik aan moest denken. Waar ik over na moest denken. Waar ik een keuze in moest maken. Maar iets wat bovenaan mijn lijstje stond, was dit. Dat ik licht van God in mijn ziel wilde hebben. En dat ik de Heer Jezus wilde leren kennen. Over keuzes maken gesproken. We gaan naar de derde. Ik heb gesproken over één ding ontbreekt. En pas het voor jezelf toe, hè. Eén ding ontbreek je. De tweede was één ding weet ik. En dan gaan we naar Psalm 27. Daar komt het derde ding aan. Dat is ook zo mooi. En broeders en zusters, waar ik mee begon, dat bevestig ik nog maar even. Als deze vijf dingen helder voor je zijn, dan hou je het vol in de wandel met de Heer tot de dag van zijn komst of tot de dag van je sterven. Als deze dingen helder zijn. En ik maak die complexe wereld eenvoudig en hij past op een hand met vijf vingers. Het leven met hem. Psalm 27, daar kom ik nog een ding tegen. Vind ik zo mooi. Psalm 27 vers 4. Daar staat het. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Hé, als je iets verlangt, dan moet je dat ook zoeken. Zie je dat? Je hebt heel veel mensen met heel veel verlangens en ze zitten in hun luie stoel te verlangen. Dat wordt het niet. Als je een verlangen hebt, als je een ideaal hebt, dan moet je daarnaar streven, dan moet je daarnaar uitstrekken. Ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gezeten, daar heb je doelstellingen, daar werk je naartoe. En je bepaalt hoe kan ik die doelstelling bereiken. Dus niet alleen bij je verlangen blijven leven en een beetje zo weg zitten dromen. Ja, ik verlang zo naar dit en ik verlang zo naar dat. Als je niet in beweging komt, ontvang je het niet. Er is een verlangen en de dichter zegt hier, dat zal ik zoeken. En wat is dat dan? Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding verlang ik. Dan hou je het eenvoudig in je leven. Mensen zijn vandaag gefrustreerd. Ik heb het daar regelmatig met mijn vrouw over. Omdat ze zoveel willen. Zoveel verlangens hebben. Maar ze kunnen die verlangens niet realiseren. En dat komt omdat ze verlangens hebben die niet reëel zijn. Ik ben dankbaar dat mijn vrouw helemaal voor de kinderen daar is. En zij geniet daarvan. En zij trekt heel de dag met de kinderen op. Ze werkt niet, ze is thuis. En dat kan, godzijdank. Maar het is haar hobby. En ze heeft zoveel blijdschap in het optrekken met de kinderen. En dan komt ze vrouwen tegen die heel erg gefrustreerd zijn. Maar die willen naast hun gezin nog zoveel. En die willen hun gezin niet als eerste roeping zien. En dan raak je gefrustreerd. Je hebt dus heel veel verlangens. En je kan het niet praktiseren. Je kan die verlangens niet realiseren. Begrijp je wat ik bedoel? Dan word je gefrustreerd. Want dan wil je heel veel, maar er gebeurt weinig in je leven. Nou, hier heb je één verlangen. Als je dat nou even reduceert naar één verlangen. Al die verlangens. Reduceer naar één verlangen. Dan hou je het eenvoudig voor jezelf. Eén ding verlang ik. En dan moet je even nagaan. Wie schreef deze psalm? Want dan wordt het mooier. Nou, dat was David. En David, die was ontwikkeld van herdersjongen tot koning. Dat is altijd zo, hè? In het koninkrijk van God zijn alle principes tegenovergesteld aan de principes van de wereld. Van herdersjongen tot koning. Onmogelijk. God werkt altijd door de onmogelijkheid heen. En toen de profeet bij zijn vader kwam, toen had hij alle zonen gehad. En nee, hij zit er nog niet bij. Hij heeft nog een zoon. Ja, ik heb er nog één. Die is in het veld. Die is in het veld. Nou, gaan we ze halen. En dan kwam die daar. En dan staat er zo mooi geschreven. Kijk, de mensen zien aan wat voor oog is. Maar God ziet het hart aan. Die is het. Er waren een paar knapen bij. Die waren misschien even groot als ik, maar twee keer zo breed. En de profeet dacht, nou, dat zal hem wel zijn. Nee, dat is hem niet. In het veld heb ik er nog een. Ga hem maar halen. Dan komt die David. Dat is hem. Dat is hem. En David ontwikkelt van herdersjongen tot koning. En dan moet je goed opletten. Wat was het verlangen van koningen? Nou, samengevat, die hadden twee verlangens. Het eerste was de uitbreiding van hun gebied. Het heeft met eer te maken. En het tweede, het vergaren van rijkdommen. Dus ze wilden hun gebied vergroten en hun rijkdom vergroten. Daar was een koning mee bezig. David van herdersjongen tot koning ontwikkeld. Hij had een hoge positie gekregen en toch, en toch, en toch. Als je in zijn hart keek, één verlangen. Als koning. Één verlangen. Vind je dat niet mooi? Wat was dat? Rijkdom vergaren? Land in bezit nemen? Nee, om te wonen. In het huis van de Heer, hè? Niet zo nu en dan, maar al de dagen van mijn leven. Nou, dat huis van de Heer, dat was nog onder het oude verbond. Hè, God woonde destijds in het tabernakel en in de tempel, noem maar op. Dat was allemaal nog wat op afstand. Maar dat was wel de plek die God verkozen had om zijn volk te ontmoeten. Dat was de plaats die God verkozen had om de eredienst aan hem te laten verrichten. Daar vond de eredienst aan hem plaats, de offerdienst. Ging in de tabernakel en in de tempel. Hoewel het op afstand was, God had het verkozen onder het oude verbond. En David verlangde om in het huis van de Heere te zijn. De plaats waar hij een ontmoeting kon hebben met zijn God. En vandaag is het alleen maar rijker. Wij leven onder een nieuw verbond. Wij leven na Pinksteren. De Heilige Geest in ons hart. We hoeven niet meer via allerlei wegen. En we komen uiteindelijk in het Heilige der Heiligen. De Heer Jezus heeft de weg gebaand tot het Vaderhart van God. Wij kunnen elk moment van de dag met vrijmoedigheid tot hem naderen. En dat mogen we nog doen met die belofte in onze hand. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Is dat mooi of is dat mooi? Maar leven we ook zo? En spreken we hetzelfde verlangen na als dat David had onder het oude verbond? Of herkennen we ons hier niet in? Ik durf te zeggen, wij leven onder een nieuw verbond waar dit verlangen nog sterker en krachtiger in ons leven aanwezig kan en mag zijn. Want het is niet meer op afstand. En te midden van alle keuzes die je maakt. Is dat nou een van de belangrijkste keuzes? Om dicht te leven bij het Vaderhart van God. Ja, Jacques, ik had een hele andere avond gewild vanavond. Ik dacht dat je iets ging zeggen over de keuze van mijn studie. En de keuze van een vrouw. En de keuze van... Nou ja, dat is allemaal onderworpen daaraan. Als deze vijf dingen helder zijn in het leven, dan krijgen al die andere dingen zijn plek. Want dan stel je de juiste prioriteit. Tijden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. En de schijf van vijf vanavond, die doen mij het koninkrijk van God zoeken. Eerst en vooral, boven alle dingen uit. En al de andere dingen zullen volgen. En ik durf te zeggen, ik heb het in mijn eigen leven zien gebeuren. Eerst deze vijf dingen helder hebben. En ik moest ook kiezen voor een vrouw. Ik moest ook kiezen voor een opleiding. Ik moest ook kiezen voor een baan. Maar het is allemaal ondergeschikt aan deze vijf dingen. Eerst dat koninkrijk van God. Eerst in die rechte verhouding van God komen. En in de relatie met hem leven. En van daaruit je keuzes maken. Want dan komt alles in een ander licht te staan. Dit is de basis om de rest van de keuzes te kunnen maken. David, hij zegt, te midden van al die verlangens van die andere koningen heb ik een slechts één. En dat is dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Mag ik eens vragen, welk verlangen kenmerkt nou jouw leven? Ik moet het anders vragen. Welke keuze maak jij? Welke keuze maakt u? De ontmoeting met mensen? Misschien iets degelijker, de ontmoeting met kerken? Zou zomaar kunnen hier. Verlang je nou naar de ontmoeting met voorgangers of predikanten? Is dat een keuze van je hart? Heeft dat prioriteit? Of zeg je van, nee, is allemaal mooi en aardig en ik geloof dat God er doorheen werkt, maar ik wil hem zelf ontmoeten. Ik ben geïnteresseerd in het vaderhart van God. Ik vergeet nooit meer, er was een broeder die mij destijds doopte en die zei, waar wil je mee bezig zijn? Met de Heer of met de dingen van de Heer? Je zegt, dat is toch hetzelfde, dat is niet hetzelfde. Hij zegt, laat mij maar met de Heer zelf bezig zijn. En dat heb ik later pas begrepen. Er zijn vandaag zoveel mensen actief voor een kerk of een gemeente. En daarmee hebben ze een soort geestelijke voldoening. Daarin. En de een is met een rommelmarkt bezig. En de ander is met een fietstocht bezig. En de bidstonden worden heel magertjes bezocht ondertussen. Maar al die andere activiteiten daar. Ja, maar is allemaal voor het goede doel hoor, Jacques. Het is allemaal ten dienste van de gemeente. Het is allemaal toewijding. Nou, ik kom er zo nog wel op. Maar er is iets hogers. Ik wil bij God zelf zijn. Herken je dat nou in je leven? Ik wil omgang met hem hebben. Ik wil hem ontmoeten. Te midden van alles wat ik bezit. En te midden van de vele keuzes die ik moet maken. Waardoor ik mijn bezit misschien wel kan vergroten. Mijn eer, mijn status, mijn aanzien, mijn opleiding, mijn carrière. Heeft dit vooral prioriteit? Dat ik mag zijn. Dat ik mag leven. Dicht bij het vaderhart van God. Is dat in je verlangen? Als dat je verlangen is. Dan hou je het vol. Tot de dag van je sterven. Of tot de komst van de Heer in de lucht. Want hij wil ons dicht bij zich hebben. Hij heeft die weg niet voor niks geopend. Maar weet je wat een aangrijpende werkelijkheid is? Dat wij leven onder het nieuwe verbond. En ik geloof dat wij een rijker leven kunnen leven. Dan de gelovigen onder het oude verbond. Maar dat het alleen in theorie rijker is. Maar dat velen het in de praktijk van hun leven niet ervaren. Kijk, als ik rijk ben, maak ik leven niet uit. Wat heb ik dan aan mijn rijkdom? Toch? God heeft ons rijk gemaakt, gezegend in Christus Jezus. Dat we ook als rijke mensen zouden leven. En dat het niet bij een verlangen blijft. Maar dat we het ook zullen zoeken. Dat we ons ernaar uit zullen strekken. Daar gaat het om. Ik moet naar mijn vierde. Lucas 10. Lucas 10. Het 42e vers. Ik heb er totaal 5, dus blijf nog even luisteren. We zijn begonnen met één ding ontbreekt u. Dat heeft alles te maken met algehele overgave. De keuze maken om alles in de hand van de Heer te leggen en geen terrein achterwege te houden. Amen? Amen. Het tweede was, één ding weet ik. Het allerbelangrijkste in ons leven moet zijn dat we er werk van maken, prioriteit aan geven om zeker te zijn van ons behoud. Ik was blind, nu zie ik. Het derde, één ding verlang ik. Eén ding moet ons doortrekken. En we moeten ons door niets en niemand daarvan laten weerhouden. Om al de dagen van ons leven te leven bij het vaderhart van God. Eén ding verlang ik. En dan Lucas 10, vers 42. Vind ik altijd zo'n mooie geschiedenis. En je kent hem allemaal. De Heer Jezus is bij zijn vrienden. Laten we bij vers 40 beginnen. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig, dat is de vierde. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Dat is het vierde. Eén ding is nodig. Ja, Jacques, er zijn toch zoveel dingen nodig? Ik begrijp wat je bedoelt, maar één ding staat bovenaan. Waar je een keuze in moet maken, en dat is dit. Jezus zegt het zelf. Eén ding is nodig. Je moet weten, de Heer Jezus die kwam heel graag bij zijn vrienden. Martha, Maria en Lazarus. En hij was daar met zijn discipelen. En ik hoop dat als mensen bij u aankomen, bij jou aankomen, dat je ze iets te drinken aanbiedt. Ik hoorde eens van een oude tante, die zei altijd als je daar aan de deur kwam: wil je koffie of thee? Ik heb koffie staan. Nou, dat was ook niet zo gastvrij, hè? Ze wilden weinig moeite nemen om de visite wat te verzorgen. Nederlandse gebruiken. Kopje koffie, kopje thee. Maar in het oosten, als iemand daar kwam, dan bleef je eten. Gemeenschap. De maaltijd. Dat is het moment van gemeenschap met elkaar. Elkaars hart te delen. Dat is heel belangrijk in het oosten. Daar kunnen wij wel van leren. En Martha begreep dat. En daarom vind ik altijd dat Martha vaak te negatief wordt weggezet. Ik vind dat er vaak negatief over haar gesproken wordt. Want zij wist wat het betekende als de Heer Jezus met zijn discipelen daar komt. Werk aan de winkel. Moet gezorgd worden. En ik wil graag dienen voor mijn Heer, voor mijn Heiland en voor zijn discipelen. Dus geen slecht woord over Martha. Geen slecht woord over Martha. Maar dit. Er is iets rijkers. Er is iets heerlijkers. En dat is de plek aan Jezus' voeten. Kijk, je hebt goed, beter, best, toch? En bij alle drie zit er niks slechts tussen. Alleen, je hebt een trap in het goede. En dat moet je goed onthouden. Oswald Chambers, ik weet niet of iemand van jullie die kent. Het is best een pittige schrijver om daar wat van te lezen. Maar wel mooi. Die heeft een dagboek geschreven, geheel voor hem. Dat hebben sommigen van jullie denk ik wel. Maar de Engelse vertaling van dat dagboek, de Engelse titel, is veel mooier. En die luidt, in het Nederlands weer vertaald: het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Mooi is dat, hè? Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Dus het mag mij alles kosten om het hoogste van hem te krijgen. Om op te wassen in kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Het mag me alles kosten. Ik ga voor het hoogste. Er zijn mensen die zeggen: nou Jacques, ik ben al blij als ik straks met mijn hak over de sloot binnenkom. Prijs de Heer. Nou, je zal de Heer tot in de eeuwigheid daarvoor prijzen. Maar ik wil niet met mijn hak over de sloot binnenkomen. Ik wil een ruime ingang krijgen in het koninkrijk van God. We hebben geen goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel ga ik je stellen. Komt in, gij gezegende des vaders. Dat moet het verlangen van een christen zijn. Niet om iets te, mijn zaligheid te bewerken door werken. Maar dat is gewoon mijn toewijding aan de Heer. Hij die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hem wil ik dienen met alles wat in me is. Met huid en haar, met hart en ziel. Aan hem verbonden. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. En hoe is dat nou in je leven? Ga je nou voor het hoogste? Ze verwijten mij nogal eens dat ik een beetje streverig ben. Ik weet het niet. En sommigen zeggen dan: ja, dan zijn we net vrij. Vrij van de wet, dan komen we onder de genade. Dan kom jij spreken, niet meer weer zoveel. Dan denk ik: je hebt het niet begrepen. Kijk, het is goed in je geestelijk leven dat je met mensen omgaat die geestelijk verder zijn dan jij. Ik heb in het bedrijfsleven gezeten en had ik altijd iemand boven me, die was beter dan ik. Dat was mijn werkgever. Maar dat geeft niet. Daar trok ik mee op, daar praat ik mee. En er zat altijd iets in waarvan ik dacht: hé, dat vind ik mooi hoe jij dat doet. Daar kan ik wel van leren. Dan kan je daar twee dingen mee doen. Dan kan je of zeggen: joh, het is ook niks met me. Heb ik nooit, die conclusie heb ik nooit getrokken. Ik kon mijn werk doen, ik deed mijn werk, maar ik kon er nog wat bij leren en dat wilde ik graag doen. Dus ik zie nooit het probleem van mijn prediking.
Ik denk dat u vuren van
ja, laten we het daarop houden. En dat verwijt begrijp ik dus ook niet altijd. Want wat ik in mijn prediking naar voren wil brengen is dit. We mogen gaan voor het hoogste van hem. God heeft zoveel gereed liggen wat hij weg wil geven. Precies. Als er één prijs te verdelen zou zijn, dan moeten we voor die ene prijs gaan. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Goed, beter, best. Geen slecht woord over Martha, maar Maria die had het hoogste uitgekozen. En de Heer Jezus die zegt niet tegen Martha, je deugt nergens toe. Maar wat doet hij nou? Dat vind ik zo mooi en daarin herken ik mezelf. Hij wilde haar helpen, haar stimuleren. Martha, er is iets rijkers te verkrijgen. En dat is aan mijn voeten. Opwekking zegt in een lied, aan uw voeten Heer, dat is de hoogste plaats. Er is een gezegde, dat is mooi. Het goede is de vijand van het beste. Die moet je maar onthouden. Het goede is de vijand van het beste. Mensen die altijd zeggen, ja maar Jacques, het is goed joh. Dan zeg ik, wil je dan niet voor het beste gaan? Laten we samen daar naartoe gaan. Samen groeien in kennis en genade van hem. Samen meer en meer veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe word je veranderd? Door aparte zweverige toestanden. Door handoplegging. Veel omgang met Jezus. Met wie je omgaat. Daar word je mee besmet. Dat is het geheim. Eén ding is nodig, zegt Jezus. En dat is dat je zit aan mijn voeten. En waar ga je voor? Voor de Heer? Komt hij weer? Of voor de dingen van de Heer? Ik ben heel de week met het evangelie bezig. En ik kan een heel geestelijk gevoel hebben. Vanmorgen had ik 2 pastorale gesprekken per telefoon. Gewoon ingepland. Prachtig. Een paar geestelijke mailtjes gestuurd. Dan ben ik misschien al 3-4 uur bezig. En dan zegt de Heer, nou, fijn dat je dat gedaan hebt. Maar je bent nog niet bij mijzelf geweest. Maar ik kan dat heel, ja, maar goed, dat is mijn werk en het is toch geestelijk ook. En ik heb die geholpen, ik heb gebeden met mensen. Ja, prachtig. Dat zijn de dingen van mij. Maar ik wil dat je met mijzelf bezig bent. Ik wil mijn hart met jou delen. Ik wil je aan mijn voeten hebben. Zie het verschil. Dus wat Martha deed was goed. Maar Jezus zegt 1 ding is nodig. Is beter, is het beste. Dat is zitten aan mijn voeten. Kijk, in een huwelijk. Het gaat hier over de gemeenschap met God. Hè? In een huwelijk zijn heel veel mooie aspecten. Ik ben inmiddels 10 jaar getrouwd. Ik zou heel veel mooie dingen kunnen noemen. Mooie dingen van een huwelijk. Maar een van de hoogtepunten van een huwelijk, daar kan ik je wel zeggen, dat is toch de seksuele gemeenschap. Dat is iets kostbaars. Dat is iets moois. Dat is iets wat uit het paradijs is overgebleven. Waar je van mag genieten. Waar geen taboe op hoeft te rusten. Maar waar je van mag genieten. Een van de hoogtepunten. In een huwelijk. Veel mooie dingen. Maar die gemeenschap met elkaar, die meest intieme verhouding tussen 1 man en 1 vrouw, is kostbaar, moet je koesteren, moet je beschermen, mag niks tussen komen. Nou even overgezet, er zijn heel veel mooie dingen in het leven met de Heer, waar je van mag genieten, maar één van de hoogtepunten is toch wel dit, dat ik als mens gemeenschap mag hebben met God door het geloof in Jezus Christus, dat ik intiem mag zijn met mijn God. Voorheen, toen ik de Heer nog niet kende, was hij een God van wetten en regels. Dit mag niet en dat moet. En nu mag ik thuiskomen. En daarom vind ik het altijd zo mooi wat Anne van der Bijl zegt. Als die stukje uit de Bijbel gaat lezen, hoorde ik hem een keer zeggen. We gaan een stukje lezen uit Vaders boek. Dat. Intiem zijn met de Heer God. Hem kennen als een God van nabij. Er zijn veel mooie aspecten in het leven met de Heer. Maar dit is toch wel het hoogtepunt. De gemeenschap met hem. Zitten aan de voeten van Jezus. En dat goede deel, dat heeft ook blijvende waarde. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. En daarom, te midden van de keuzes die je moet maken, investeer in je leven tijd met de Heer. En mag ik je nou eens vragen? We hebben vanavond nou op 4 plekken inmiddels het woord geopend. Maar was dit de eerste keer vandaag dat je de Bijbel open hebt gedaan? Mag ik eens vragen, heb je nou al gegeten? Je zegt al 3 keer. Sommigen misschien 2 keer. Maar heb je nou al geestelijk gegeten? Al zou ik, daar schrik je van. Maar al zou ik nou vanavond beginnen. We beginnen achterin, je mag 1 voor 1 naar voren komen. Wat de Heer vandaag tegen je gezegd heeft. Zou je nou rood worden in je nek? Je zegt, ja, Jacques, ik moet eerlijk bekennen, ik heb eigenlijk nog geen ontmoeting met hem gehad. Ben je wel wederom geboren? Ja, ben wel wederom geboren. Maar geen ontmoeting met je Heer nog. Het is inmiddels 9:15. De dag zit er bijna op. Dat is wel belangrijk, dat we investeren in de omgang met hem. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Ik ga daar geen systeem voor voorschrijven. Zoek een methode waarin je de omgang met de Heer kan beoefenen. Maar hij wil je van binnenuit veranderen. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Veel omgang met Jezus zal jou doen zijn als Jezus. Ik moet altijd denken aan Corrie de Boom, en ik haal ze ook vanavond aan. Henk Binnendijk zei van haar, er zat 3 meter Heer Jezus om mij heen. Als je haar ontmoette. Kijk, als je met Corrie sprak, dan was het niet voor nog even dit. Aan het einde van het gesprek. Ik ben ook nog christen. Christin, voor zover je het nog niet wist. Dat zei ze niet, dat straalde eruit. Dat spatte eraf. Waarom? Ze had veel omgang met Jezus. En dan wordt dat vanzelf zichtbaar in je leven. En daar moet je voorrang aan geven. Dat is een wilsbesluit. Want weet je, mijn beste vriend is mijn bed. Troost je met die gedachte. En ik heb af en toe die voet van mijn vrouw tegen mijn kuit nodig. Van, hé, wat denk jij ervan? Je moet eruit. Dus zij helpt mij ook. Ik ben een avondmens. Zij is een ochtendmens. Wil ik met de Heer beginnen, moet ik prioriteit aan geven. Gelukkig helpt ze mij af en toe. En geeft ze me ook even op mijn tabbert. Van, hé, je verslapt. En ik merk altijd, als het geestelijk in mijn leven minder gaat. Dat komt 9 van de 10 keer doordat ik minder omgang met God heb. Je moet gewoon eerlijk zijn aan jezelf. En hier zegt Jezus, te midden van alle drukte die goed was voor Martha. Martha, ik wil je geestelijk op een hoger plan krijgen. 1 ding is nodig. Zit aan mijn voeten. Het 5, het laatste. En dan gaan we afsluiten. Maar hij is ook wel mooi, die laatste. Ik zou je niet overhoren over welke dingen we het inmiddels hebben gehad. Maar de eerste was, 1 ding ontbreekt u. De tweede was, 1 ding weet ik. De derde was, 1 ding verlang ik. De vierde, 1 ding is nodig. En de 5e is, vind ik zo mooi, 1 ding doe ik. En dat is een christen vandaag. Niet blijven bij idealen en verlangens, maar 1 ding doe ik. Ik ben ook wel een beetje een doener. En ik geloof dat het Bijbels is. Handelen naar dat wat in je hart is. Keuzes maken, prioriteiten stellen. Filippenzen hoofdstuk 3. Nou, morgen kan je allemaal, of van het weekend, als het gesprek na de preek zondag niet zo loopt, dan zeg je, joh, mag ik je nog eens 5 dingen noemen? He, tegen je vader of tegen je moeder of broer of zus, dan ga je gewoon over die 5 dingen praten. Nou, dan kan je allemaal morgen een boodschap doorgeven. Zo zie je dat de Bijbel heel eenvoudig is. Alleen je moet het soms even op een rijtje zetten. Filippenzen 3, vers 7. Ik had altijd een indrukwekkend stukje. Daar zegt de apostel Paulus, maar wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid. Opdat wil zeggen met als doel, ik Christus mag winnen. En dan pakken we het even op in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En vers 14. Maar 1 ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van God, die van boven is in Christus Jezus. Dat vind ik zo'n bijzonder stukje. 1 ding doe ik. Is de hemel op gericht. Ik ontmoette een jongen. Dat was een min of meer een hooligan in de Kuip. Ik weet niet of de Kuip jullie wat zegt, maar ik woon vlakbij Rotterdam. Daar zegt dat wel wat. En die zat in het Feyenoordlegioen. En die jongen was heel fanatiek. Maar hij kwam tot geloof, leerde de Heer Jezus kennen. Was niet te hanteren, zelfs niet voor de politie. Daar kan ik je hele verhaal over vertellen, maar hij kwam tot geloof. En vanaf die tijd Heeft de Heer Jezus zo zijn hart vervuld? Is hij daar zo vol van? En ging hij de Bijbel lezen? En werd hij bijna over elke tekst enthousiast? Wij lezen wel eens teksten. Die zeiden, ja goed, dat staat er, mooi. Maar om een voorbeeld te noemen, dan kon hij bellen naar een vriend van hem. En dan zegt hij, joh, wat ik vanochtend toch gelezen heb. We gaan de Heere tegemoet in de lucht. Vertroost elkaar met deze woorden. Dan had hij zo'n tekst gelezen en dan ging hij heel de dag op door. En dan belde hij wat ik nou gelezen heb. 1 Thessalonisch in zoiets, is toch niet te geloven. Maar zo verblijd, hè. Echt nieuw. Zie, alles is nieuw geworden. En daar luisterde ik naar. En dacht, ja, mevrouw, oh joh. Maar ik dacht er nog eens over na. Dat is eigenlijk wel bijzonder, hè. Want dan heb je aan 1 tekst een hele dag genoeg. En ik lees er soms veel meer op een dag. En dan denk ik, wat heb ik nou gelezen? Begrijp het verschil. Die jongen was zo verwonderd, maar die had zo die teksten tot zich genomen, dat hij op een gegeven moment ook in Bijbelteksten bijna ging spreken. En als je hem dan belde, of een vriend belde, dan zegt hij, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben vergeten datgene wat achter me is, en ik strek me nou uit naar wat voor is. Dat was hij aan het doen. Oké. En als ze vroegen, hoe is het? We hebben altijd goede moed. En hij sprak in Bijbelteksten. En op een gegeven moment werd dat een beetje irritant natuurlijk voor mensen om me heen. Maar het feit dat ik het nu nog weet, is een paar jaar geleden, maar ik moet er altijd aan denken, heeft het impact op mijn leven gemaakt. Hij kon echt verwonderd zijn over een Bijbeltekst. Die ik al 10 keer had gelezen. En waar ik 1 keer misschien de kracht van heb ervaren in mijn leven. Maar daarna werd het gewoontjes. Maar zo verwonderd over die dingen. Hij stond ook in de supermarkt en al die mensen gehaast met een karretje. En dan ging hij opzij en dan zegt hij, ik heb eeuwig leven, ga nu voor. Maar zo verwonderd over de dingen die God hem geleerd had. En dat heeft mij wel tot nadenken gezet. Van, hoe beleef ik de dingen? We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, maar het ging er mij wel om van, hoe sprankelend is mijn leven? Nou, 1 ding wat Paulus geleerd had, had hij ook geleerd. Ik doe 1 ding en dat wil zeggen, ik vergeet wat achter me is. Wie was degene die dit stukje schreef? Dat is even belangrijk om te benadrukken. Want misschien zeggen, ja, die jongen die was net tot geloof gekomen. Dan is alles nog even tegen mij ook gezegd. Ja, wacht maar jongen. Dat is niet zo bemoedigend. Dat moet je nooit tegen iemand zeggen hoor, die net tot geloof komt. Zeg dan wijze woorden. Maar zei ze tegen mij ook, ja, nu enthousiast, maar wacht maar af. Gelukkig na 15 jaar... niet afgenomen in enthousiasme durf ik op grond van het woord te zeggen en bel mevrouw, maar toegenomen in enthousiasme, in toewijding aan de Heer. Ik geloof dat dat ook de normale gang is, als je met hem leeft. Maar wie zegt dit? Was dat een groentje in het leger van de Heer? Nee. Paulus was gekomen aan het einde van zijn leven. Hij was niet jong en onervaren, een beetje blind voor de werkelijkheid, dat. Nee. Hij was ervaren. Hij was volwassen. Hij was gekomen aan het einde van een rijk en toegewijd leven. En komt dan tot die uitspraak. En dat vind ik interessant. Daar wil ik graag naar luisteren. Kijk, van de beginneling kan je nog zeggen, nou, laten we het even aankijken. Op de Veluwe zeggen ze misschien even laten overwinteren en overzomeren. Dan kijken we later nog even hoe het is. Nou, bij Paulus was het aan het einde van zijn leven zo. Deze man heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij heeft tekenen en wonderen verricht. Deze man heeft reizen gemaakt, te voet hè, en per boot. Heeft stormen doorstaan, schipbreuk geleden. Hij heeft gemeenten gesticht. Hij heeft ontberingen geleden. Hij heeft gevangenschap doorgemaakt. Deze man is voor dood buiten de stad gesleept. Hij is gemarteld en gegezeld. Hoe zou de rug van deze man eruit hebben gezien? Ik weet het niet, durf het niet te zeggen. Maar na alles meegemaakt hebben, wat ik nu heb opgenoemd, komt hij tot het getuigenis van vers 14. Maar 1 ding doe ik. Vind je dat niet indrukwekkend? En dan bid ik, Heere God, geef mij een dubbeldeel van deze man. Als je na zoveel ontberingen toch nog steeds dit besluit neemt. 1 ding doe ik. En dan ging het hier wel om zijn godsdienstige verleden, waar hij beroep op kon doen en staat op kon maken en zich verheven kon voelen boven anderen. Maar ook al die andere dingen horen erbij. Toch deze focus, ik ben daarop gericht. 1 ding doe ik, vergeet wat achter me is. Ik strek me uit naar wat voor is en ik jaag naar het doel tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dit alles wat Paulus schrijft heeft te maken met het doel van ons leven, met onze focus. Er ligt een prijs gereed, broeders en zusters. En het is onze, het is meer dan de moeite waard om daarvoor te leven. En je daarna uit te strekken en te vergeten wat achter is. Ik heb hier een aantal keren, aantal maanden geleden alweer gesproken over het gekruisigde leven. Dat wat achter mij was, dat is aan het kruis gegaan met Christus. Dat heb ik afgesloten. En ik ben in nieuwheid van leven met hem opgestaan. Het verleden is geschreven. De toekomst is een leeg blad. Dat ga ik samen met mijn Heer schrijven. Samen met hem leven. Samen met hem wandelen. Ik vergeet wat achter mij is. Niet alleen mijn zonde. Maar God wil je vanavond ook leren. Om je zielenpijn. Om je wonden. Om je afwijzing. Om misschien die opvoeding waarin zoveel gebeurd is wat het daglicht niet kan verdragen. Om dat achter je te laten. De Heer Jezus is niet alleen gekomen om vergeving van zonden te schenken. Maar ook om genezing te brengen. En heling. En bevrijding. Zodat we echt door het geloof. Vanuit de rust die we reeds zijn ingegaan. Ook zullen leven. Eén ding doe ik. Vind ik zo mooi. Ik heb het boek Nehemia in onze gemeente behandeld. En dan willen ze Nehemia van het werk afhouden. Hè? Dat heb je altijd vandaag. Die aanvallen komen van binnen de gemeente en van buiten de gemeente. Maar ze willen je eigenlijk van je werk afhouden. En dan zegt Nehemia zo mooi. Hij zegt, nee, ik ga niet op jullie verzoek in. Ik heb een groot werk te doen, zegt hij. Hij houdt zijn focus helder. De herbouw van de muren. De herbouw, de restauratie van de poorten. Hij blijft gericht op zijn focus. Hij heeft zijn doel voor ogen. Hij laat zich niet afleiden door mensen en omstandigheden die ons weg willen trekken. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Het doel voor ogen. Mag ik eens vragen? Heb je je doel nog voor ogen? Dat is in de allereerste plaats dat de Heer Jezus meer en meer in en door ons heen zichtbaar wordt. Romeinen 8 vers 29. Meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. In dit leven, niet straks, in dit leven. En straks volgt de rest. Heb je je doel nog helder? Paulus zegt, één ding doe ik. Mijn vraag aan jou is, aan u is, waar kijkt u naartoe? Kijkt u naar uw verleden? Kijk je naar je verleden? Achterom? En laat je je daardoor leiden? Of zie je op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof? Kijk, als ik de hele tijd zo ga lopen achterom, dan gaat het op een gegeven moment fout als ik door blijf lopen, of niet? Dan maak ik brokken. Zo is geestelijk ook. We mogen dat verleden achter ons laten. En met Christus hebben we een nieuw begin gemaakt. De Heer Jezus sprak die aangrijpende waarheid in Lucas 29, vers 62. Lucas 9, vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Ik weet welke nood er in je verleden kan zijn. Daar wals ik niet overheen. Ongevoelig en onpastoraat. Maar ik weet ook uit pastoraat dat mensen soms blijven hangen in hun verleden. En maar beroepen in hun verleden. Ja, die vader van me. En die opvoeding van me. En die kerk waar ik heb gezeten. En die voorganger. Daar houden we ons wel niet meer mee bezig. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Eén ding doe ik. Vanaf welk moment? Vanaf het moment dat ik tot wedergeboorte kwam. Ik heb een ander doel voor ogen. Ik leef niet meer als de wereld. Maar ik leef ook niet als de godsdienst. Als religie. Ik leef vanuit relatie. En ik wil hem kennen in de kracht van zijn opstanding. En laten we dan niet roemen in ons verleden. Ook een negatief verleden niet koesteren. Maar laten we ons uitstrekken om gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus. Dat is waar Paulus voor leefde. En hij heeft de prijs gekregen. Want hij zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. En dan het mooiste, ik heb het geloof behouden. Mooi, hè? Voorts is mijn weggelegd. Dit is zo mooi. Paulus had strijd. De goede strijd ook gestreden. Streed aan het goede front. Vanuit de overwinning door Jezus behaald. En broeders en zusters, wij hebben allen een strijd te strijden. Wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn van het koninkrijk dat komen gaat. Wij zijn van een heel andere orde. We hebben een andere meester. We worden door een andere geest geleid. Die leidt in de waarheid. Die strijd is er. Maar als je aan deze vijf dingen de voorkeur geeft in je leven, die ik nu genoemd heb vanavond, als je hier prioriteit aan geeft, dan heb je de garantie op grond van het woord, strijd de goede strijd en je zal je geloof behouden. En je zal toenemen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En je zal veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Tot welk moment zeg je? Tot het moment dat Christus zal komen. En dan staat er, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard, ik zit inmiddels in 1 Johannes 3, wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard, dat wil zeggen onthuld zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. En wij zullen Hem zien zoals Hij is. Dan is het vormingsproces ten einde. En ik wil je vragen om na te denken, om de balans op te maken. Hoe is jouw toestand? Eén ding ontbreekt. Eén ding weet ik. Eén ding verlang ik. Eén ding is nodig. En één ding doe ik. Herken je hierin? Als je aan deze vijf dingen de voorkeur geeft in het leven van alle dag, als je hier prioriteit aan geeft, dan zullen al die andere dingen vanzelf een plek krijgen. Maar dan is het allemaal de keuzes maken vanuit de gemeenschap met Hem. En dat is het leven met de Here een uitdagend leven. Want diezelfde broeder die tegen mij zei, wil je liever met de Heer bezig zijn dan met de dingen van de Heer, die zei altijd dit: als je met de Heer leeft, beleef je altijd wat. Dat leven is niet statisch. Bij sommige christenen lijkt het zo. Als je op de schouder slaat, dan komt er een stofwolk uit. Maar het leven met de Heer is dynamisch. Is in beweging. Er is leven. Hij woont door zijn geest in mij. Ik leef met Hem. Ik ervaar Hem. En dat is zo belangrijk. Want als iets levend is, dan kan je ook van het leven getuigen. Dan heb je wat te vertellen. En ik wil voorstellen dat we een moment stil worden. En als er zijn onder ons die een dankwoord uit willen spreken, spreek dat uit. Als je opnieuw aan Hem wilt toewijden, wijd je opnieuw toe, dan zal ik afsluiten. En nu kan je allemaal om je heen kijken, dat doe je natuurlijk niet als je bidt. Wie gaat er beginnen? Maar je moet misschien gewoon zelf beginnen. Wees vrijmoedig. Geef je vrijmoedigheid niet prijs.